De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
Hier is bijvoorbeeld de angst dat de Russen morgen, notabene op Oekraïnse onafhankelijkheidsdag, met allerlei represailles zullen gaan komen, extra aanvallen. Daarnaast hangt de Turkse president Erdogan op verzoek van Zelensky aan de telefoon met Poetin. Nou, we bespreken deze ontwikkelingen met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen beiden.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Laten we even beginnen met gisteravond. Toen werd bekend dat Nederland 80 miljoen euro aan extra steun voor Oekraïne toezegt. Bernard, is dat geld geoormerkt voor wederopbouw? Hè? Waar moeten we dan aan denken?
Dan moet je denken aan steun aan bedrijven, Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld, die iets aan die wederopbouw willen doen. En dat gaat dan over infrastructuur, kapotgeschoten bruggen, wegen die niet meer werken, dat soort dingen. En dan is er ook nog, en dat heeft Geert-Jan en ik moesten daar een beetje om lachen, 1 miljoen vrijgemaakt voor een start van de wederopbouw van 3 steden die nog niet eens allemaal in Oekraïns bezit zijn. Gerson, Odessa en Mykolaiv. Dus dat is een beetje een lachertje hier in dit geheel. Ja. En 10 miljoen, dat is wel heel concreet voor het opruimen van mijnen. Maar je moet goed bedenken, als dit soort dingen worden toegezegd, dan het wordt ook in de media opgepakt als wij betalen 80 miljoen extra aan het Oekraïne. Dat is niet waar. Wij hebben 80 miljoen dat gewoon op Nederlandse banken blijft staan tot daar in kleine stukjes een beroep op wordt gedaan door bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat met een heel concreet plan komt en een contract en zegt we kunnen aan de slag, mogen we nu een beroep doen op dat potje.
Ja, dus voor de wederopbouw, maar ook voor het ontmantelen van mijnen en dergelijke. Geert-Jan, is er behalve dat bedrag nog iets extra toegezegd?
Minister Ollongren die was samen met minister Schreinemacher, dus de ministers van Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. En de eerste gaf aan dat er wordt gekeken naar of er dit najaar dan een forensisch team weer richting Oekraïne gaat. Heeft ook te maken met dat Nederland door de aanslag op de MH17 veel ervaring heeft met forensisch onderzoek, ook in samenwerking met Oekraïne. En omdat in ons land natuurlijk het internationaal strafhof zit. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. In aanvulling op Bernard over die 3 steden. Kijk, je zag dat de Nederlandse ministers die waren in Irpin. Dat is in de regio Kiev. Mm-hmm. En daar zijn ook veel Nederlanders momenteel aanwezig en actief. Waaronder ook oud-topdiplomaat en oud-ambassadeur Robert Serry. Het zou me dus niks verbazen, want die zijn al vrij concreet bezig met wederopbouw als een deel van die reservering dus ook via betrouwbare partners door Nederland dan uiteindelijk wordt gebruikt om een deel van het land weer mooier te maken. Zo zou je dat ook moeten zien natuurlijk.
Ja, even naar de rol die Nederland sowieso al speelt in deze oorlogssituatie is natuurlijk ook dat we Oekraïners opvangen die gevlucht zijn. Gisteren brachten wij het verhaal dat ruim 4 op de 10 Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht voor de oorlog hier werk hebben gevonden. Heb je daar nog een update over?
Ja, omdat wij ook van justitie en veiligheid cijfers hebben gekregen. We hadden eerst alleen cijfers van het UWV. Ja. En we weten dus nu ook welk percentage van die 75.000 Oekraïners in Nederland, wat eind deze week bereikt zal worden, hoeveel daarvan kinderen is. En maar liefst 23.000 Oekraïners in Nederland zijn minderjarig. En dat werpt nog net een iets ander perspectief op die arbeidsparticipatie in Nederland. Ja. Je mag dat volgens de UWV-definitie niet zo noemen, maar je kunt dus geruststellen dat van alle Oekraïense volwassen vluchtelingen tussen de 18 en 65 dat 2/3 een baan heeft gevonden in Nederland, al dan niet tijdelijk. Dus dan heb je het ook over een veel hoger cijfer.
Ja bijzonder. Dan weer terug naar Oekraïne. Morgen is het de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag. Angst is groot dat Russen dit feestje gaan verstoren, hè, door aanvallen uit te voeren, voor zover er een feestje gevierd wordt uiteraard. Geert-Jan, hoe reëel is die angst onder de Oekraïners?
Nou, er wordt wel een klein feestje gevierd op sommige plekken, omdat Oekraïne nog bestaat.
Ja.
En omdat een half jaar geleden, na 3 dagen, hadden de Russen het plan om Kiev te pakken. En zaten wij met z'n allen toch te kijken naar wat gebeurt hier. Maar dat met z'n allen kijken naar wat gebeurt hier is natuurlijk omgezet in het bieden van hulp. Mm-hmm. Waar zit nu de angst? Dat is bijvoorbeeld de hoofdstad Kiev. Zelensky heeft al gezegd, wees extra waakzaam. We zien allerlei opbouw in Belarus, raketten op Kiev zou kunnen afsturen. Ligt ook binnen schotafstand. Ja, en het is ook dubbel, hè, want het is een half jaar oorlog. Het is een onafhankelijkheidsdag van een land waarvan Poetin zegt dat het eigenlijk geen bestaansrecht heeft. Zeker niet in de huidige vorm. Dus dat is allemaal een beetje raar. Maar Bernard en ik hadden het al even over die luchtverdediging van Oekraïne. Want dat is wel interessant, want we hebben dus gezien dat de Oekraïners in het begin weer toch een deel van de lucht nog hebben weten te beheersen. We dachten dat de Russen dat volledig zouden overnemen, maar met een ouderwets Sovjet-verdedigingssysteem en met stingers en vooral met veel vernuft en slim gebruik hebben ze dus nog een deel niet de luchtdominantie, maar hebben ze nog wel enige controle. Ja. Alleen, we hebben dat even nagezocht, ze hebben dus nog geen serieuze luchtverdediging gekregen, luchtafweer. Dus dan heb je het over NASAMS vanuit Noorwegen en Amerika. Dan heb je het over IRIS-T vanuit Duitsland. Ja, en daarom is het toch wel vrees als er een grootschalige aanval vanuit Belarus komt, dat ze dat niet allemaal kunnen tegenhouden. En het is dus afwachten wat er dan gebeurt.
Ja, Bernard, jij deelt die vrees inderdaad voor de actie van de Russen?
Zeker. En die systemen waar Geert-Jan het over heeft, dat zijn overigens hele goede systemen. Maar dat duurt een tijdje voordat die worden geleverd. Die zijn er in afval niet voor morgen, zullen we maar zeggen. Dus die vrees lijkt mij zeer terecht. De Russen hebben ook, denk ik, wraakgevoelens voor wat zich allemaal op de Krim afspeelt. He, daar wordt voortdurend, het is toch duidelijk dat de Oekraïne daar met een offensief bezig is. Wat in feite achter de Russische linies gebeurt, dat zit ze enorm dwars. Dus de vraag is of ze de symboliek van die onafhankelijkheidsdag zullen gebruiken. En ook de frustratie over wat er gebeurt op de Krim. Om een soort wraakactie te gebeuren aan de andere te nemen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen. Dat Poetin vindt dat Oekraïne onderdeel uitmaakt van Rusland. Dus hoezo onafhankelijk? Ja, ja. Dus hoezo onafhankelijkheidsdag? Er is helemaal geen onafhankelijkheid. Dus ik weet niet welke kant hij uitgaat. Maar ik vrees met Geert-Jan die eerste.
Ja. Ondertussen speelt diplomatie ook nog altijd een rol in dit conflict. De Turkse president Erdogan heeft aangegeven telefonisch in gesprek te gaan met Poetin. Bekend is dat de twee leiders de situatie rond die kernreactor van Zaporizhia zullen gaan bespreken. In elk geval, dat laat ook de Russische nieuwssite Sputnik weten. Bernard, wat verwacht je van zo'n telefoongesprek?
Je moet altijd hoop houden, laat ik dat vooropstellen. Ja. Het feit dat Erdogan zich maar blijft opwerpen tot potentieel vredestichter, dat beschouwt iedereen, ik in elk geval ook, maar ik neem aan iedereen, als een goed teken. En wat zijn motieven zijn, kan ons niet schelen. Als hem iets lukt, bravo, applaus, hijs hem op het schild. Het is inmiddels ook de Russen, ik las op RIA, het Russische persbureau, die hebben ook bevestigd dat het gesprek met Poetin er komt. Alleen, naar mijn idee, wij denken dan steeds, nou, misschien is dit dan een opmaat naar een bemiddeling. Dat betwijfel ik, omdat mijn stelling is en blijft, Poetin wil niet onderhandelen, Poetin wil winnen.
Ja.
En dat is iets waar Erdogan ook voortdurend tegenop zal lopen.
Ja, maar even die kernreactor, hè? Dat is natuurlijk wel een vrij urgent verhaal in wat alles, oorlog is natuurlijk allemaal urgent, maar speciaal die kernreactor, die kerncentrale, die wordt bezet door Russische troepen. Erdogan liet weten geen tweede Tsjernobyl te willen. Wat gaat Poetin daarop zeggen?
Er zijn twee dingen. De hele wereld maakt zich daar druk over. Ja, hè? Dus dat zijn niet alleen de strijdende partijen. En het is eigenlijk van alle kanten dat de wereld denkt, jongen, dit is echt doodeng. De eerste het eis waaraan moet worden voldaan, en dat zou misschien best eens kunnen lukken, is dat het internationaal atoomagentschap volledig kan inspecteren. Dat betekent inspecteurs sturen, camera's ophangen, waar dat normaal hè, in zo'n situatie. Ja. allerlei verklikkers, meetapparatuur neerzetten, die misschien niet meer werkt, in afval niet meer is gecontroleerd een hele tijd. Dus dat gebeurt zeker. Mijn idee is steeds iets, een bericht dat van tijd tot tijd terugkomt, dat de Russen een ander plan hebben. Die willen het ding afsluiten en misschien opnieuw aansluiten, maar dan naar hun toe.
Ja.
Dus bijvoorbeeld om de krim van elektriciteit te voorzien. Ik weet niet of het waar is, maar het verhaal doet voortdurend ronde en het heeft ook wel iets plausibels. Als je zo'n ding verovert, poep, gaat het gewoon zelf gebruiken.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.